Gemeente en gasten, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Allereerst dat vanmorgen de deelnemers aan de Bijbelstudieconferentie 30PLUS in ons midden zijn. Jullie ook allemaal heel hartelijk welkom. Volgende week zondag in de morgendienst zal de doop bediend worden aan Lucas Meijer. Tijdens de stemmingsvergadering is gekozen en door de kerkraad benoemd broeder K. van Zijverde als ouderling. Broeder van Zijverde heeft zijn benoeming aanvaard. De bevestiging van de nieuwe ambtsdrager zal zijn volgende week zondag in de middagdienst. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er volgt in Psalm 45, vers 1. Vanmorgen maakt de Heere zijn wil bekend door zijn wet. Laten we na het horen van Gods wet zingen Psalm 119 vandaag. Vers 19. Wend mijn ogen van de ijdelheden af. Daarna lezen we verder uit het woord van God. Eerst lezen we Markus 10, vers 1 tot en met 9. En vervolgens 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 21 tot en met hoofdstuk 3, vers 7. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 19. En we lezen Markus 10, vers 1 tot 9. En 1 Petrus 2, vers 21 tot hoofdstuk 3, vers 7.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En vandaar opgestaan zijnde, gingen naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom tezamen bij hem. En gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de fariseeën tot hem komende, vraagde hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordde, zeide tot hen, wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen, vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dan gaan we verder bij 1 Petrus 2, vanaf vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetenstap zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar nu, gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als ze zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welke versiersels zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten is het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Want alzo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara, Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, welke dochter gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijk vat, als het zwakste, eergevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
Zoals gezegd zijn de deelnemers aan de Bijbelstudieconferentie 30PLUS bij ons. En zij buigen zich deze dagen over het Bijbelboek 1 Petrus. En mij is gevraagd om in de preek stil te staan bij een belangrijk aspect in deze brief. Namelijk gehoorzaamheid en onderdanigheid. Ik bedien u en jullie daarom het woord van God uit 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7, waarvan ik alleen het eerste en het zevende vers nog een keer voorlees. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enig het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Vers 7. Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eergevende, als die ook mede erfgename van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover de tekst. Maar voor we daarna luisteren, bidden we eerst de Heere om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden. Allereerst voor onze broeder van het Hof uit Aalsmeer, die afgelopen week te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. Binnenkort volgen nog verdere uitslagen en zullen nadere onderzoeken gedaan worden. We bidden ook voor onze broeder en zuster Meijer Baldé, nu een zwager van hen op 75-jarige leeftijd is overleden. En we bidden voor de ouderen van de gemeente die niet meer naar de kerk kunnen komen. En in het bijzonder voor onze zuster Meijer Meijer. Laat ons bidden. Trouwe Heere in de hemel, u die hoog woont, maar ook zo dichtbij komt door uw woord. U die zich openbaart als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. U willen we aanroepen in het gebed. Allereerst om u te danken. Te danken dat we hier zijn in de Elimkerk of dat we meeluisteren. Want daarin ontdekken we uw bewogenheid en uw liefde voor ontrouwe mensen. Want u wilt ons ontmoeten en tot ons spreken. O Vader, wat heeft u bewogen om zich te openbaren als de Vader in de Heer Jezus Christus. En dat u in hem zondige, schuldige mensen lief wilt hebben en tot u wilt trekken. O Zoon, wat heeft u bewogen om het hart van de Vader helemaal open te leggen, door af te dalen naar de aarde, om afdwalende zondaren tot u te trekken en thuis te halen. O Heilige Geest, wat heeft u bewogen om te willen wonen in harten van zondaren en niet alleen ogen te openen voor de eigen ellende waar we ons in bevinden, maar ook steeds weer te leiden tot het offer van Christus, om zo heilig te leven voor uw aangezicht. Drie enige God, wat heeft u bewogen? Heren, zo willen wij u loven en prijzen om wie u bent en hoe u zich openbaart, ook aan ons. En Heere, als we die lofzang op u, de drie enige, niet met ons hart kunnen meezingen, kom dan met uw Heilige Geest deze morgen en breek ons harde hart open. Wilt u dat doen bij jongeren, bij ouderen? Want met dat doel zijn we toch iedere zondag samen rond uw woord, onder de prediking van wet en evangelie. Ja, ook de wet die ons weer is voorgehouden. Heere, uw wet stelde ons schuldig. Vergeef al onze zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Reinig ons en vernieuw ons, zodat we met heel ons hart mee kunnen zingen zoals we ook de dienst begonnen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Een psalm met klanken van een bruiloft tussen u, de hemelse bruidegom, en een zwarte bruid. En daarvan is toch, als het goed is, elk christelijk huwelijk een afschaduwing. Als we vanmorgen met onze vrienden van de Bijbelstudieconferentie en de gemeente hier samen zijn, dan ligt de Bijbel open rond dat thema. Onderdanig leven. En heren, dan belijden we het u, dat dat ons niet zo ligt. Dat we liever eigen baas zijn. Maar we belijden het toch ook, dat juist als we door het geloof zicht hebben op u, de Heer Jezus Christus, dat we dan niet meer van onszelf zijn. En tegelijkertijd dat juist daarin vrijheid ligt. Want onderdanig leven is toch niet anders dan u, Heer Jezus Christus, navolgen. Heere, geef dat we vanmorgen vanuit die gezindheid naar uw woord zullen luisteren. Wees u met een ieder van ons. U kent ons veel beter dan dat wij elkaar kennen. U weet volmaakt wat er in ons leven speelt. Ook als er een kruis in ons leven is waar helemaal niemand van af weet. Heere, dan willen we dit voor u neerleggen. Wilt u dan ondersteunen en helpen? Wees u met de hele gemeente. Wees met de jongens en de meisjes. Leer ze u te volgen, lief te hebben, te dienen. Wij bidden u voor onze jongeren. Geef dat ze de waarde zullen zien van het christelijke huwelijk. En dat het ook is in de scheppingsorde zoals u die gegeven hebt. Wees met al onze gasten. Geef dat de bestudering van de eerste Petrusbrief leidt tot een nauwere verbinding met u. En dat we al onze hoop op u zullen stellen. Want dan hebben we toch een vast fundament in ons leven. Heren, wij willen u ook voorbeden doen. We bidden u voor onze ouderen die wel bij de gemeente horen, maar voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te gaan. Heren, ze leven met ons mee. Laten wij het ook met hen doen. Wilt u in het bijzonder onze zuster Meijer Meijer ondersteunen? U weet hoezeer ze elke dag uitziet naar uw spreken tot haar ziel. Heren, wilt u het ook vanmorgen doen? Wilt u uw nabijheid in de Heer Jezus Christus haar doen ervaren? En geef in de gemeente ook gebed voor elkaar. We bidden nu ook voor onze broeder en zuster Meijer, Baldé, nu hun zwager op 75-jarige leeftijd is overleden. Hij was ernstig ziek. Heere, wees u met de familie. Ondersteunt u. Geeft u kracht en troost. Het is ook voor onze broeder en zuster een roepstem, nu het zo heel dichtbij komt. Wees u hen daarin ook nabij. Heere, wij willen u bidden voor onze broeder van het Hof, nu hij deze week zo'n ernstige boodschap heeft gekregen. Heere, wees u met hem en met zijn vrouw. Ook nu ze wachten op nog enkele uitslagen en er nog verdere onderzoeken plaats zullen vinden. Heere, geef dat onze broeder en zijn vrouw de ogen op u geslagen zullen hebben. Geef hem veel zicht op u en draag hen in deze weg. Houd hen dicht bij u en dat hij weten mag. Mijn leven en mijn tijd ligt in zijn hand. Heere, zo bidden we voor elkaar. Ook om een gezegende dienst deze morgen. Geeft uw zegen over de bediening van uw woord. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest. De kracht en de genade die nodig zijn in het spreken en in het luisteren. En weert u alstublieft de boze. Uw tegenstander, de Satan, dat hij zijn afbrekende werk niet kan doen. Geef ons gerichtheid op u en op uw woord. Zegent u ons zingen. Geef dat de woorden van de psalmen mogen vertolken wat er in ons hart leeft. Geef ook uw zegen als we onze gaven mogen geven. Heere, mag zo alles in deze dienst uitlopen. Op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan alle drie de verzen van Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook vers 2, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, dat betekent ertoe opwekken. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3, na de inzameling van uw gaven. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 149, vers 2 en 5. Psalm 149, vers 2 en 5 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, gasten van de Bijbelstudieconferentie. Inmiddels heb ik het al enkele keren gehoord. Binnen de gemeente, ook buiten de gemeente. Een stukje verlegenheid. Verlegenheid rond een trouwdienst. Het is mooi als jonge mensen trouwen in de kerk en niet alleen trouw beloven voor de burgerlijke overheid, maar ook hier of elders in de kerk komen om hun ja-woord voor God uit te spreken. Dat ze zijn zegen over het huwelijk willen ontvangen. Maar dan toch verlegenheid. Want ja, dat huwelijksformulier. Er staan prachtige dingen in over liefde, over trouw, over hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Maar ook die tekst uit 1 Petrus, het derde hoofdstuk die we net met elkaar gelezen hebben. En dat woordje onderdanigheid. En over Sara die haar man Heer noemde. Dat begrijpt toch niemand meer? En als er dan mensen in de kerk aanwezig zijn die niet gewoon zijn om naar de kerk te gaan, dan schrik je ze toch af? En dan ligt zomaar de vraag op tafel, kunnen we niet beter een ander formulier gebruiken? Of op zijn minst die passage eruit halen? Onderdanigheid. Dat is een beetje een lastig en een moeilijk onderwerp. En laten we maar eerlijk zijn, ook een onderwerp waar nogal eens grappen over gemaakt worden. Wat dan weer felle reacties oproept van vrouwen en meisjes en terecht. Het maakt in ieder geval duidelijk dat je op dat moment totaal niet begrepen hebt waar het in 1 Petrus 3 over gaat. Maar ondertussen zitten we er dan toch maar mee. Wat moeten we in 2020 met en gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig? Moet dat echt? En die stille en zachtmoedige geest? En dat Sara Abraham haar Heer noemde? Is dat allemaal niet tijdgebonden? Toch heeft de Heere ons ook onderwijs door dit gedeelte. Niet alleen als je getrouwd bent. Het gaat hier om hele fundamentele zaken. Want als de Heere met de kracht van zijn geest in je hart werkt, dan verandert dat je leven. Maar dat blijkt dan ook in het huwelijksleven. Dat blijkt ook in het maatschappelijk leven. Dat blijkt ook in de wijze waarop je omgaat met je familie, met je vrienden. En dat heeft alles te maken met onderdanig leven. Maar hoe zit dat dan? Laten we gaan luisteren naar de boodschap van de tekst uit 1 Petrus 3. En het thema van de preek is: onderdanig leven is Christus navolgen. En het leven in de navolging van Christus zien we in de tekst en in het verband dan op drie manieren. In de eerste plaats gehoorzaam zonder woorden. In de tweede plaats zachtmoedig zonder opsmuk. En in de derde plaats verstandig zonder heerszucht. Dus onderdanig leven is Christus navolgen. Gehoorzaam zonder woorden, zachtmoedig zonder opsmuk en verstandig zonder heerszucht. Is het eerste, gehoorzaam zonder woorden. Petrus schrijft een brief aan, zo lezen we in hoofdstuk 1, vers 1, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Azië en Bithynië. Dat is het huidige Turkije. Aan de vreemdelingen. Dat betekent niet dat ze asielzoeker waren. Nee, het gaat hier om het vreemdelingschap dat voor elke christen werkelijkheid wordt. Of je nu Jood bent in de verstrooiing of heidenchristen. Christen worden betekent vreemdeling worden. Het geloof in de Heer Jezus Christus maakt de dingen in je leven zodanig anders, dat dat in de wereld om je heen ook te merken is. Bevrijd worden uit de macht van Gods tegenstander de duivel. Heilig willen leven voor Gods aangezicht. Uit de duisternis geroepen worden tot Gods wonderbaar licht. Het heeft allemaal gevolgen voor je dagelijkse leven. Anderen gaan dat merken. Ja, je mag bij de Heere Jezus komen zoals je bent. Maar als je Gods genade leert kennen in de Heere Jezus Christus, dan wil je, als het goed is, niet blijven die je bent. Dan vraag je bij elke stap in je leven af: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En daarover gaat Petrus in zijn brief praktisch onderwijs geven. Hij maakt duidelijk in hoofdstuk 2 dat ook Christus zelf werd verworpen, maar dat hij later is aangenomen, aanvaard als hoeksteen. En dat er een menigte van mensen zal zijn die hem volgen, dienen en liefhebben. En hij roept de gelovigen ertoe op om in hun levenswandel een voorbeeld te zijn voor de heidenen. En dat spitst Petrus in zijn brief toe op het woordje onderdanigheid. Het volgen van Christus is een leven in onderdanigheid. En hij noemt dan als algemene regel in hoofdstuk 2 vers 13... zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Daar valt in 1 Petrus voor het eerst het woordje onderdanigheid. En Petrus zegt, dat heeft alles te maken met menselijke ordeningen. En dan bedoelt hij de scheppingsordeningen. De drie enige God heeft in zijn schepping structuren gegeven. En die structuren die vragen om onderdanigheid. En dan gaat het heel eenvoudig bijvoorbeeld om gezagsverhoudingen. Dat is zo'n ordening in de schepping. Een koning. Een koning heeft gezag gekregen van God. En daarom mag de Heere ook gehoorzaamheid vragen aan dat gezag. Ja, Petrus gaat nog verder. Hij roept huisknechten op om onderdanig te zijn aan hun meesters. We zouden tegenwoordig dat kunnen vertalen naar werkgevers en werknemers. En dan vraagt dat onderwerping aan het gezag van je werkgever. Niet alleen aan die goede werkgevers, maar ook aan die kwade. Waarom? Waarom moet een christelijk leven gestempeld worden door onderdanigheid? Nou, er is maar één antwoord op. Omdat we op die manier de voetstappen van Christus drukken en Hem navolgen. En dat is toch het diepste verlangen van je hart, als je Gods genade hebt leren kennen, dat je Christus voetstappen mag drukken. Als je gehoord hebt, zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven, dan wil je toch niets liever dan achter Hem aangaan. Dan wil je in je leven toch helemaal het beeld van Christus vertonen. Ja, dan doet het je toch verdriet als je zo vaak bij jezelf merkt dat je zijn beeld helemaal niet vertoont. Zo vaak. En dat je ook daarom weer aan zijn voeten terecht moet komen. Dat is de reden waarom Petrus oproept tot onderdanigheid. Tot gehoorzaamheid. Tot verdragen. Want, zo schrijft Petrus, hiertoe bent u geroepen, ons een voorbeeld nalatend, opdat u zijn voetstappen zoudt navolgen. Als we aan Christus denken en aan heel zijn lijdensweg, dan zien we een en al onderwerping. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. In wiens mond geen bedrog geweest is. Die niet terugschold toen hij uitgescholden werd. In zijn leven zien we onderdanigheid. En gemeente, dat is de herder van de kudde. Als je hem hebt leren kennen, als hij je een schaap van die kudde gemaakt heeft, dan zeg je, ik was aan het dwalen in het doolhof van de zonde. Maar hij heeft mij gered. Deze Heere is mijn herder. Zo zegt Petrus het ook. In vers 25 van hoofdstuk 2. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en de opziener van uw ziel. Christus navolgen in zijn gehoorzaamheid. En in dat verband gaat Petrus ook spreken over onderdanigheid in het huwelijk. Desgelijks gij vrouwen, zo begint vers 1, precies op dezelfde manier. Net als Christus. Wees uw eigen mannen onderdanig. En daarmee zegt Petrus niets anders dan, vrouwen, vertoon in je huwelijk het beeld van Christus. Nou, hoe moet je dat doen als vrouw? Moet je dan gaan preken tegen je man? Moet je hem dan helemaal gaan overtuigen dat je een kind van God bent en dat hij daarom wel wat meer respect voor je mag hebben? Nee. Nee, Petrus zegt heel eenvoudig, wees je man gehoorzaam zonder woorden. Wees als Christus die zweeg. Waarom zegt Petrus dat? Nu, we waren in de gemeente van Klein-Azië relatief veel vrouwen. Die vrouwen waren vaak getrouwd met mannen die niets van het christelijk geloof moesten hebben. Wat moet dat ontzettend moeilijk zijn geweest? En wat is dat nog steeds moeilijk als we in zo'n situatie getrouwd zijn? Als je in het dienen en het volgen van de Heer Jezus totaal niet op één lijn ligt. Als je het diepste en het belangrijkste in je leven niet samen kunt delen. Als je misschien zelfs vijandschap ontmoet. Wat zegt Petrus dan? Ga maar scheiden. Je bent nu toch van hem bevrijd. Nee, dat zegt hij niet. Integendeel. Wees je eigen man onderdanig. Laat in je levenswandel zien dat je een ander fundament hebt gevonden. Laat zonder woorden maar zien wie je dient. Want in die onderdanigheid laat je zien dat je je man toch respecteert. Dat je hem erkent als jouw man. En dat wil God zegenen. Want in die navolging laat je je man steeds zien hoe Christus ook is voor zijn kinderen. Opdat zo enige mannen dus ongehoorzaam zijn, namelijk aan het woord van God, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord gewonnen mogen worden. Dat is het doel. Je man winnen voor Gods koninkrijk door gehoorzaam te zijn zonder woorden. Door je te voegen naar zijn gezag dat hij weer van God gekregen heeft. Door je te voegen in de scheppingsordeningen van God. Want God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Ieder met eigen taken, talenten. Een eigen rol. En ik besef heel wel dat dit in 2020 helemaal geen populaire boodschap is. Je kunt soms zomaar van discriminatie beschuldigd worden. Helaas ook binnen de kerk. Maar als je dat doet op grond van 1 Petrus 3, dan heb je niks van dit Bijbelgedeelte begrepen. Want de onderdanigheid waar Petrus toe oproept, ja, waar de Heere zelf toe oproept, staat helemaal in het teken van de naaste winnen voor Christus. Dat staat er toch, opdat zij zonder woorden gewonnen mogen worden. Gewonnen. Hier staat in de oorspronkelijke taal van de Bijbel een woordje, dat betekent overtuigen. Het is bijna zoiets als bekeren. Petrus roept de vrouwen op om hun levenswandel zo in te richten dat het winst oplevert. Winst voor Christus, omdat zijn rijk dan wordt uitgebreid. Winst voor de man, omdat hij getrokken wordt uit de duisternis tot Gods wonderlijk licht. Winst voor de vrouw, want dan zal ze een man terugkrijgen met wie ze het meest wezenlijk in het leven wel kan delen. Winst voor de gemeente, opdat zij zonder woorden gewonnen mogen worden. Zou je zo niet onderdanig willen zijn? Dat je zo op Christus lijkt, dat anderen er jaloers op worden. En daarmee is het gelijk ook een boodschap voor ons allemaal, ook als je niet getrouwd bent. Of getrouwd bent geweest. Ook als je nog jong bent. Dat je zo op Christus lijkt, dat je naaste voor hem gewonnen wordt. En daarom is de eerste vraag van morgen aan ons allemaal, of we nu getrouwd zijn of niet, volg je Christus na? Wil je zijn voetstappen drukken? En bepaalt dat de manier waarop je omgaat met je man, je vrouw, je vriend, je vriendin, je collega's, je naaste? Je begrijpt wel dat het dan bij onderdanigheid dus helemaal niet gaat om voetveeg zijn of een soort huisslaafje. Verre van dat. En als er hier mannen zijn in de gemeente die zo met hun vrouw omgaan, dan is er heel dringend vandaag nog bekering nodig. Want dan leeft u goddeloos met uw vrouw. Aan de andere kant is een christelijke vrouw ook geen feminist. Iemand die voor haar eigen rechten opkomt. Want de Heere heeft het huwelijk zo gegeven dat de man het hoofd is van de vrouw. Dat betekent niet dat hij de baas moet spelen, maar wel dat hij de leiding heeft. Waarom? Omdat ieder christelijk huwelijk een afschaduwing moet zijn van het huwelijk tussen de bruidegom Christus en zijn gemeente. Zoals Paulus in Efeze 5 schrijft. En nogmaals, wat voor het christelijk huwelijk geldt, dat is de roeping ook van ons allemaal. Om zo te leven. Binnen de scheppingsordeningen. Dat je naaste voor Christus gewonnen wordt. En de vrouw die Christus heeft liefgekregen, die wil niets liever dan dat haar man hem ook lief krijgt. Daarom laat ze zien wat de kracht van Gods woord is in haar leven. Daarom is ze gehoorzaam zonder woorden. Want wat een getuigenis is dat. Als zo'n vrouw het geloof in de Heer Jezus Christus laat zien door liefde, door trouw, door geduld. Zelfs als ze de drift, onverschilligheid, liefdeloosheid voor terugkrijgt. Petrus zegt in vers 2, als zij, die mannen, ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen. Nou, dan kan het toch niet anders. Of een hard mannenhart houdt geen stand tegen zo'n voorbeeld. Want dan is je levenswandel gestempeld door respect voor je naaste. Dan leef je in zorgvuldigheid tegenover God en je naaste. Het woordje kuis ziet niet alleen op seksuele reinheid, maar het ziet op een totale heilige levenswandel. Zo win je je ongelovige man. Zo win je je ongelovige naaste voor Christus. Door onderdanig te leven. In gehoorzaamheid. Door een heilige levenswandel. In de navolging van Christus. Maar hoe is dat dan in de praktijk? Dat brengt ons bij het tweede. Zachtmoedig zonder opsmuk. Want Petrus wordt heel concreet. Lees maar mee in vers 3. Hij zegt tegen de vrouwen in de gemeente: uw versiersel moet niet zijn in hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar, het omhangen van goud of klederen aan te trekken. Wat bedoelt Petrus? Nou, laat ik in ieder geval eerst zeggen wat hij niet bedoelt. Hij bedoelt niet: ga maar zo onverzorgd mogelijk door het leven. Doe niets aan je haar. Draag geen sieraden, draag geen mooie kleren. Dat bedoelt hij niet. Nee, hij gaat uitleggen wat het geheim is van een gelovige vrouw. En als we het wat breder trekken, dan gaat Petrus uitleggen waardoor een christen gekenmerkt moet worden. Want je moet toch in je leven je naaste voor Christus winnen? Nou, Petrus zegt, dat doe je dus niet als je alleen maar op je uiterlijk gericht bent. Daar zit je kracht niet. Dat is een tegendraadse boodschap. Wij leven in een wereld die heel erg gericht is op het uiterlijk, op de buitenkant. En de media, de reclame, die geven maar één boodschap af. Je haar moet goed zitten. Je sieraden moeten nog mooier zijn dan die van je naast. En je kleren, die moeten perfect zijn. En daarom moeten we die buitenkant zoveel als mogelijk oppoetsen. Jongeren, wat is het verdrietig als je al je tijd steekt in je buitenkant en je innerlijk verwaarloost. Breng je 's morgens net zoveel tijd met de Bijbel door als voor de spiegel? Meiden, gaan nooit een relatie aan met een jongen die alleen maar jouw uiterlijk wil. En jongens, gaan nooit verder met dat meisje dat met maar één ding bezig is: uiterlijke schoonheid. Want die buitenkant, die gaat voorbij. Als je kapsel, je sieraad en je kleren het enige is wat je te bieden hebt, dan zal één ding in ieder geval niet gebeuren. Je naaste voor Christus gewonnen worden. Dat betekent niet dat je er geen aandacht aan mag besteden. Maar dat betekent wel, daar ligt de kern niet van een christelijk leven. En Petrus wijst dan, gedreven door de Heilige Geest, een betere weg. Het sieraad van een vrouw moet niet in uiterlijke dingen bestaan. Nee, dat sieraad moet de verborgen mens van het hart zijn. Daar moet het versiersel zitten dat werkelijk mensen voor Christus inwint. Het is, zo schrijft hij, het onverderfelijke versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Dus de navolging van Christus blijkt in een zachtmoedige en een stille geest. En dat noemt hij een onverderfelijk versiersel. Dat is een sieraad dat nooit vergaat. En dat heeft dus alles te maken met dat onverderfelijke en onverwelkelijke, wat Petrus al eerder genoemd heeft. Die erfenis waarover het in hoofdstuk 1 gaat. De eeuwige zaligheid. Als dat je versiersel is, als dat je sieraad is waardoor mensen Christus in je herkennen, dan ben je zachtmoedig zonder opsmuk. En dan gaat het dus om je hart. Zachtmoedig is dus niet een watje zijn, maar over je heen laten lopen. Want van wie wordt er gezegd in de Bijbel dat hij zachtmoedig is? Nou, bijvoorbeeld van Mozes. Van hem lezen we in Numeri 12 dat hij zo zachtmoedig was dat niemand in de wereld aan hem kon tippen op dat gebied. Maar we weten toch ook van Mozes dat hij voorop ging. Ja, zelfs dat hij driftig kon zijn. Zachtmoedigheid is dan ook geen karaktereigenschap. Het is een vrucht van genade. Het wordt niet voor niets genoemd als een van de 9 elementen van de vrucht van de geest in Galaten 5. Zachtmoedigheid is een genadegave waardoor we in ons leven geheel vertrouwen op de God die recht doet. Wij kunnen nog wel eens op onze strepen gaan staan en boos worden. Maar zachtmoedigheid is de gave van de geest waardoor we Christus willen navolgen. Hij wordt genoemd de zachtmoedige. Hij wil zachtmoedigheid leren aan opstandige mensen. Hij zegt, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan strijden we liever voor Gods recht dan voor ons eigen recht. En Petrus zegt, dat is nu een sieraad dat nooit vergaat. Maar hij gebruikt nog een woord. Stil. En daar staat een woord dat betekent niet op de voorgrond treden. Dat is ook alweer een kenmerk van de Heer Jezus Christus. Hij wordt in Jesaja 42 de knecht des Heren genoemd. En wat schrijft Jesaja daar over hem? Hij zal niet schreeuwen. Nog zijn stem verheffen. Nog zijn stem op de straat horen laten. Wat is dat een genade als de Heer je dat sieraad geeft. Een zachtmoedige en een stille geest. Dat wil zeggen, een hart dat helemaal gestempeld is door wie de Heer Jezus Christus is. En daarom noemt de Heer zo'n sieraad ook kostbaar. Deze innerlijke schoonheid zal naar buiten toe uitstralen als een gave van Christus. En dat geldt voor iedereen die door het geloof zicht krijgt op deze verheerlijkte heiland. Dan gaan anderen het merken. Dat je zijn eigendom bent. En dat je genade gekregen hebt van hem. De genade van een zachtmoedige en een stille geest. Nou gemeente, als je zo met je vrouw leeft. Als je zo met je man leeft. In de navolging van Christus. Dan wil de Heer dat zegenen. Dat is onderdanig leven, dicht bij Christus leven. Zijn beeld vertonen. En dan gaat Petrus dat onderbouwen met voorbeelden uit het Oude Testament. In vers 5 lezen we, want alzo, dus met die zachtmoedige en stille geest, alzo versierden zichzelf eertijds de heilige vrouwen, die op God hoopten en waren hun eigen mannen onderdanig. Dat was hun versiersel, dat ze op God hoopten. Hoop, een kernwoord uit de eerste Petrusbrief. Ze rusten vertrouwend op het fundament van Gods belofte. Ze verwachten het helemaal van hem. En zo waren ze onderdanig. Denk maar eens aan Esther. Zoals die zich opstelt bij die heidense koning Ahasveros. Of denk aan Abigaïl. Die de vrouw was van een brute man als Nabot. Dan zou je verwachten in de context van dit gedeelte dat Petrus een van die namen gaat noemen. Want dat waren vrouwen die een heidense man hadden. Maar dat doet Petrus niet. Hij noemt Sara, de vrouw van Abraham. Want die oproep om onderdanig te leven geldt niet alleen als de man ongelovig is. Die geldt ook als je als man en vrouw samen de Heere mag dienen. dan zie je in je man, als het goed is, hoe de Heere is voor zijn volk. Sara is meegegaan met Abraham. Vanuit Ur der Galdeeën naar dat onbekende land dat hem beloofd was. En steeds weer volgden ze hem naar weer een ander gebied. En daar heeft ze steeds met Abraham als vreemdeling verkeerd. Vreemdeling. Net zoals die lezers van de brief van Petrus. Sara was een vrouw die de Heere heeft gediend samen met haar man Abraham. En ze erkende hem als hoofd van het huwelijk, als hoofd van het gezin. Ze respecteerde hem. Ja, ze denkt over hem als haar Heer. Wat bedoelt Petrus met die uitdrukking? Nou, het betekent in ieder geval niet dat een getrouwde vrouw haar man meneer moet noemen. Dat wordt er wel eens spottend van gemaakt. Nee, deze uitdrukking betekent heel eenvoudig dat Sara respect heeft voor haar man. Haar man die ze uit Gods hand ontvangen heeft. En Abraham was een man met gebreken, met zonde, zelfs met ontrouw. En toch had Sara respect voor hem. Ze vond hem echt een man. Haar man. Haar kerel. Haar Heer. Dat drukt ze daarmee uit. Het is mijn Heer. Het is mijn kerel. En ik wil heel graag aan hem onderdanig zijn. Als je zo met je man leeft, zegt Petrus, met een zachtmoedige en een stille geest en in onderdanigheid, omdat je Christus wil navolgen, dan ben je een vrouw die genoemd kan worden een dochter van Sara. In de Bijbel blijkt vooral Sara's huwelijkstrouw. Ze was een volgzame echtgenote, maar ze was geen slavin. Maar juist door die gehoorzaamheid en die trouw liet ze innerlijke schoonheid zien. En dan hoef je ook niet bang te zijn voor enige verschrikking. Daarmee zegt Petrus, als er moeite en zorgen komen in je huwelijk, laat je die dan niet afbrengen van het leven in de navolging van Christus. Hou de voorbeelden van die vrouw uit het Oude Testament voor ogen. Ze hoopten op God en zo waren ze onderdanig aan hun man. Enkele weken geleden heb ik in de preek het voorbeeld genoemd van de moeder van Augustinus. Augustinus, die kerkvader die zo'n 1600 jaar geleden leefde. En ik wil de naam van Monica opnieuw noemen. Want zij is niet alleen bekend om die indringende gebeden voor haar zoon Augustinus. Ze was ook een gelovige vrouw die getrouwd was met een heidense man. Patricius. En haar leven dicht bij de Heere, in onderdanigheid, met een stille en zachtmoedige geest, heeft haar man Patricius uiteindelijk gebracht tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Monica was echt een dochter van Sara. Abraham wordt wel genoemd de vader van alle gelovigen. Ik zou Sara vanmorgen willen noemen, de moeder van alle onderdanigen, die met een zachtmoedige en een stille geest het beeld van Christus vertonen. Nou, als de zaken er zo voor liggen, dan wil je toch niets liever dan onderdanig zijn? Niet alleen binnen het huwelijk, maar ook daarbuiten. Niet alleen als vrouw, maar ook als man. Dat brengt ons bij het derde. Verstandig zonder heerszucht. Want Petrus richt zich ook tot de mannen. Want ook zij moeten het beeld van Christus gaan vertonen. In vers 7 klinkt het woordje insgelijks. Ook de man moet een leven in gehoorzaamheid leiden. Onderdanig namelijk aan de Heere. Als je dit nu als man allemaal hebt aangehoord en je leeft van dezelfde genade van Christus, dan betekent dat ook iets voor je opstelling richting je man. En het eerste wat Petrus dan noemt is, woont bij haar met verstand. Zulke godvrezende vrouwen die hij benoemd heeft in vers 1 tot en met 6. Vrouwen die Christus navolgen, die kun je dus nooit als sloofje benaderen. Integendeel. Zoals het hoofd verantwoordelijk is voor het lichaam. Zo moet de man zich ook opstellen ten opzichte van zijn vrouw. Een vrouw zoals die getekend wordt in vers 1 tot en met 6, die moet je koesteren. Liefhebben. Waarderen. Met verstand. Dat betekent met inzicht. Dat is geheiligde wetenschap. Ja, je bent hoofd van je vrouw. Maar gebruik dat hoofd zijn in voorzichtigheid. In matigheid. Ga met je vrouw om als met een breekbare vaas. Want dat beeld gebruikt Petrus. Aan het vrouwelijke vat als het zwakste, eergevende. Let erop, er staat hier niet, vrouwen zijn zwak en mannen zijn sterk. Nee, er staat zwakste. Dat betekent in de eerste plaats dat mannen ook zwak zijn. En in de tweede plaats gaat het hier vooral om de kwetsbaarheid van een vrouw. Het gaat hier om een woord dat wijst op een kwetsbare kruik. Net als een vaas die teer is en breekbaar. En het mooie van zo'n vaas kan zomaar in stukken liggen als je er niet voorzichtig mee omgaat. En daarom woon bij haar met verstand. In de omgang met je vrouw moet je je niet laten leiden door je primaire emoties. En al helemaal niet naar je driften. Wees beheerst. Wees zorgzaam. Want dat kwetsbare van een vrouw is zomaar kapot. Behandel je vrouw zoals Christus omgaat met zijn kinderen. Heb begrip voor haar gevoelens. Houd haar hoog. Geef je vrouw de eer die haar toekomt. Want als je net als je vrouw hebt gebogen voor Christus, dan geeft dat ook een andere verhouding tot elkaar. Ja, dan heb je een verschillende positie, maar tegelijkertijd sta je samen onder Christus. Dan ben je samen erfgenaam van de genade van het leven. Wat was dat een tegendraads geluid voor die eerste hoorders? In die cultuur had ik vrouwen helemaal niets te vertellen. Die hadden tegenover mannen alleen maar verplichtingen. Maar samen leven met Christus, dat leidt tot een basis van liefde en toewijding op gelijke hoogte voor zijn aangezicht. En zo is de man het hoofd van de vrouw, niet heersend, maar dienend. Net zoals Christus hoofd is van zijn gemeente. Hoe is die dat in de paaszaal bijvoorbeeld? De discipelen kijken elkaar aan. Wie maakt er als eerste een beweging? Want er zijn geen slaven om de voeten te wassen. En de een wil voor de ander niet buigen. En dan pakt Jezus het waterbekken en de doek. En hij gaat door de knieën. En hij was de voeten van al zijn discipelen. Daar laat de Heere Jezus zien wat het betekent om hoofd te zijn van je vrouw. Door te dienen. En daarna op Golgotha alles te geven. Als je zo hoofd bent van je vrouw, dan laat je je leiden door de liefde van Christus in zelfverloochening. In zelfopoffering. dan leef je als man ook een onderdanig leven in de navolging van Christus. U kent wellicht die bekende uitdrukking dat de Heere de vrouw niet gemaakt heeft uit het hoofd van Adam, zodat ze hem over hem zou heersen. Ook niet uit zijn voeten, zodat hij haar zou vertrappen, maar uit een rib van hem. Aan hem gelijkwaardig. Een rib van onder je arm. Met als boodschap: bescherm haar maar. Een rib dicht bij je hart. Heb haar lief. En doe dat verstandig, zonder heerszucht. Want als je het niet doet, dan zullen je gebeden verhinderd worden. Want te midden van ruzie en egoïsme, als je het beeld van Christus niet vertoont, dan kun je niet bidden. Dan wordt de weg naar God verstoord of zelfs geblokkeerd. Dan leef je niet meer onderdanig in de navolging van Christus. Als er hier zijn die verkering hebben of verloofd zijn, vraag je het jezelf eens af. Ben ik bereid om zo in onderdanigheid vanuit de band met Christus een vrouw voor mijn man te zijn? Ben ik bereid om vanuit mijn wandelen met God zo een man voor mijn vrouw te zijn? En als je getrouwd bent, mannen, bent u een Christus voor uw vrouw? En vrouwen, bent u zo onderdanig, omdat u Christus lief hebt? En als uw huwelijk niet is of niet meer is, zoals Petrus dat hier schrijft, ga dan vandaag nog in gebed en smeek de hemelse bruidegom om genade, om ten opzichte van elkaar onderdanig te leven, met gevouwen handen, met gebogen knieën, de man als hoofd, de vrouw met een zachtmoedige en stille geest. Petrus bindt het zijn lezers op het hart. En vanmorgen horen wij het ook. Als je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, als jou, als uw bruidegom, dan wil je ook onderdanig zijn naar elkaar. En die opdracht ligt er ook voor ons allemaal. Ook als je single bent. Ook als je niet tot een huwelijk gekomen bent. Ook dan ligt er de opdracht om onderdanig te leven. Want onderdanig leven is niet anders dan Christus navolgen. Ja, dan gaat eenmaal de bruiloftszaal voor je open. Dan zullen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die hem hier zijn gaan volgen, hem daar noemen hun Heer. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere, wij willen uw naam danken voor uw woord van deze morgen. Uw woord dat sprak van onderdanigheid, van het navolgen van Christus. En Heere, hoezeer komen we daar zo vaak in tekort. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, om onze ogen op Christus te richten, om zijn voetstappen te drukken, achter hem aan te gaan. Ja, geeft u liefde tot hem in ons hart, om zo ook in ons huwelijk te leven met elkaar. Of als we niet tot een huwelijk zijn gekomen, te leven in de verbanden waarin u ons geplaatst hebt. Heere, doe ons in deze liefde ook gaan, in deze week, bij alles wat we doen. Heere, geef dat we het zullen vragen. Wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dat ons leven gekenmerkt zal worden door wat we in deze dienst hebben gezongen, waar liefde woont. Daar gebiedt de Heere zijn zegen, want daar woont u zelf. Daar wordt uw heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Heere, geef dat we zo uw woord zullen overdenken. En als dat kan, er ook over zullen spreken. Leid ons ook daarin door uw Heilige Geest. Heere, wees u ook met die broeders en zusters die deze morgen met pijn en verdriet in hun hart hebben geluisterd. Omdat ze in hun huwelijk zo niet ervaren wat uw bedoeling is met het huwelijk. Of verdriet, omdat ze nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Of verdriet, omdat onze man, onze vrouw van onze zijde is weggenomen. Heere, hoe dat verdriet er ook is bij ons in ons leven, we leggen het voor u neer. Maar geef dat we ook dan steeds uw voetstappen zullen drukken. Heere, vergeeft u alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Gaat u met ons, als we naar huis gaan, breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. Geeft u in bijzonder uw nabijheid als we alleen thuis komen. Geeft u een goede zondag, breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Helpt u dan ook als we horen over uw voorzienigheid. Wees u met onze gasten, die ook vanmiddag opnieuw naar uw woord zullen luisteren uit 1 Petrus. Helpt u dan ook onze broeder den Oude in Haarlem, om ook daar uw woord te verkondigen. Wij bidden u dit alles, niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 67, vers 1. De al goede God zij ons genadig. En wat er volgt, Psalm 67, vers 1 tot slot. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.